Wij openen de Heilige Schrift en vervolgen onze schriftlezingen in het kader van de Bijbellezingen van dit seizoen en lezen 2 Koningen 8.
Elisa nu had gesproken tot de vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op, ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Want de Heere heeft een honger geroepen, die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods. Want ze was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land van de Filistijnen 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En ze ging uit dat ze tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel me toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde, als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt: ziet, zo riep de vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had tot de koning, om haar huis en om haar akker. Toen zeide Gehazi: mijn heer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat het hare was. Daartoe alle inkomsten van de akker, van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. Daarna kwam Elisa te Damascus, als Benadad de koning van Syrië krank was. En men boodschapte hem, zeggende: de man Gods is herwaarts gekomen. Toen zeide de koning tot Hazael: neem een geschenk in uw hand en ga de man Gods tegemoet en vraag door hem de Heere, zeggende: zal ik van deze krankheid genezen? Zo ging Hazael hem tegemoet en nam een geschenk in zijn hand, te weten alle goeds van Damascus, een last van 40 kamelen. En hij kwam en stond voor het aangezicht en zeide: uw zoon Benadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: zal ik van deze krankheid genezen? En Elisa zeide tot hem: ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen. Want de Heere heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. En hield zijn gezicht staande en zette het vast tot schamens toe. En de man Gods weende. Toen zei Hazael: waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet wat kwaad gij deze kinderen in Israëls doen zult. Gij zult hun sterkten in het vuur zetten en de jonge manschappen met het zwaar doden, en de jonge kinderen verpletteren, en een zwangere vrouwen opensnijden. En Hazael zeide: maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij deze grote zaak doen zou? En Elisa zeide: de Heere heeft mij getoond dat gij koning zult zijn over Syrië. Zo ging hij weg van Elisa en kwam tot zijn heer, die tot hem zeide: wat heeft Elisa tot u gezegd? En hij zeide: hij heeft tot mij gezegd, gij zult zekerlijk genezen. En het geschiedde des andere daags dat hij een deken nam en in het water doopte en over zijn gezicht uitspreide dat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats. In het 5e jaar nu van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, toen Jozefat koning was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, te regeren. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem. En hij wandelde op de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Achab deed. Want de dochter van Achab was hem ter vrouw geworden en hij deed dat kwaad was in de ogen van de Heere. Doch de Heere wilde Juda niet verderven om David zijn knechts wil, gelijk als hij hem gezegd had dat hij hem te allen tijden voor zijn zonen een lamp zou geven. In zijn dagen vielen de Edomieten van onder het gebied van Juda af en maakten een koning over zich. Daarom toog Joram over naar Zair en al zijn wagenen met hem, en hij maakte zich des nachts op en sloeg de Edomieten die rondom hem waren. Daartoe de oversten der wagenen en het volk vloden in hun hutten. En de Edomieten evenwel vielen van onder het gebied van Juda af tot op deze dag. Toen viel Libna af in diezelfde tijd. Het overige nu de geschiedenissen van Joram en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? En Joram ontsliep met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. En Ahazia zijn zoon werd koning in zijn plaats. In het 12e jaar van Joram, de zoon van Achab, de zoon van Israël, de koning van Israël, begon Ahazia, de zoon van Jeroham, de koning van Juda, te regeren. 22 jaar was Ahazia oud als hij koning werd en hij regeerde 1 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri, de koning van Israël. En hij wandelde in de weg van het huis van Achab en deed dat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk het huis van Achab, want hij was een schoonzoon van het huis van Achab. En het toog met Joram, de zoon van Achab, naar de strijd te Ramoth in Gilead tegen Hazael, de koning van Syrië. En de Syriërs sloegen Joram. Toen keerde Joram de koning wederom, opdat hij zich te Jezreel helen liet van zijn slagen die hem, de Syriërs, te Rama geslagen hadden, als hij streed tegen Hazael, de koning van Syrië. En Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, kwam af om Joram, de zoon van Achab, te Jezreel te bezien, want hij was krank.
Het gedeelte dat zo dadelijk centraal staat in de prediking is het gedeelte wat u is voorgelezen, daarvan de verzen 7 tot en met 15 over Ben-Hadad, Hazael en Elisa. Wij volgen vanavond de geschiedenis en staan dan achtereenvolgens stil bij de 3 figuren van deze geschiedenis, Ben-Hadad, Hazael en Elisa, voor de boodschap in de toepassingen. En dat zullen dus 3 keer een aantal toepassingen zijn, waarbij we steeds dichter bij de kernboodschap van dit gedeelte zullen komen. Geliefde gemeente, er ligt iets zwaars, iets drukkends in deze geschiedenis. Iets dreigends, vooral in de verzen waar we vanavond bij stilstaan. Onuitgesproken. Maar het is er wel, voelbaar, merkbaar. Iets waarvan je proeft dat het eigenlijk niet uit te houden is. Alsof er donkere wolken steeds verder zijn samengepakt. Maar let dan ook op wat boven die wolken uitgaat. Want het klinkt eigenlijk al onheilspellend waar ons gedeelte begint. Als Elisa in Damascus komt. Waarom? Waarom gaat Elisa het land uit? Israël uit? Is er geen hoop meer voor Israël? Wijkt het woord God van God uit Israël? Hoofdstuk na hoofdstuk stapelt zich de schuld van Israël en Juda op. Koning na koning blijkt te vallen en voor te gaan in de afval van de Heere. En heel bewust in de structuur van het Bijbelboek Koningen, dat tweedelige boek 1 en 2 Koningen wat bij elkaar hoort, in dat boek staan de wonderen van Elisa bewust in het midden. Van 2 Koningen 2 tot 2 Koningen 8 vers 6. Dus tot aan die hulp aan die Tsunamitische vrouw, van wie de levensweg telkens opnieuw weer die van Elisa kruist. In het midden van dat Bijbelboek staat Elisa, met die tekenen, die wonderen van zijn vriendelijkheid, van zijn hulp, van uitredding, als vingerwijzingen omhoog, naar Gods vriendelijk aangezicht, in een vergrimde tijd. Tegelijk ook als een beschuldigende vinger van de hemel naar de aarde. Omdat Elisa, de man Gods, die het beeld vertoont van wat koningen moesten zijn. Zij moesten de hulp en de beschermer zijn van weduwe en wees. Hoeder van het recht van God en van gerechtigheid, ook in de samenleving. En vooral voorgangers in de dienst aan de Heer. Elisa staat zo als schril contrast tegenover de koningen van Israël en Juda, de uitzonderingen daar gelaten. En dan zet dus Elisa vanaf vers 7, na die wonderen, voor het eerst sinds dat hij aangesteld is bij de Jordaan, zijn voet buiten Israël, Damascus, Syrië, ook wel Aram genoemd. Terwijl dat een vijand en een bedreiger van Israël is. Het is maar geen uitstapje, maar het heeft de schijn van overlopen. Zoals ook toen Elisa, die generaal van de vijand, Naaman, de Syriër, genas. En daarmee ook de schijn op zich laadde alsof hij een helper van de vijand was. Eigenlijk een landverrader, zou je denken. Vandaar de vraag, als Elisa vertrekt, schuift hij dan op naar de vijand? En nog meer, komt dan niet alleen Elisa aan de kant van de vijanden van Israël te staan, maar is dan ook de Heere aan de kant van de vijanden van Israël komen te staan? Ook hier helpen de lijnen uit het Bijbelboek Koningen ons verder. Want waarom komt Elisa in Damascus? Niet zomaar. Er ligt een oude opdracht die al aan zijn voorganger Elia gegeven is, maar die is nog niet uitgevoerd. Toen Elia ook Israël uitgevlucht was, helemaal de woestijn in en in moedeloosheid was neergezonken onder die bremstruik en de Heere hem weer verder leidde naar de Horeb, waar Elia wel zijn nood uitklaagde over de onbekeerlijkheid van het volk en de zinloosheid van zijn dienst, maar waar de Heere hem eigenlijk opnieuw het ambt opbindt en hem een opdracht geeft. Ga naar de woestijn van Damascus en zalf Hazael tot koning over Damascus. 1 Koningen 19. En ook daar klinken dan al woorden van dreiging en oordeel bij. Maar die opdracht is door Elia niet meer uitgevoerd. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Zelfs niet of Elia die opdracht ook heeft doorverteld aan Elisa. Dat zal wel, maar we lezen het niet. In ieder geval zal de raad van de Heere bestaan. Want Elisa komt in Damascus, op Gods tijd. En ze kennen hem daar van de geruchten en van de verhalen. Natuurlijk van die genezing van Naaman, de Syriër. En vast ook wel van de verblinding van dat Syrische leger in Dothan. Even terug in het Bijbelboek. Al zal daar meer over gefluisterd dan gesproken zijn. En misschien van andere geruchten van deze man Gods met zijn bijzondere tekenen. En zo kent ook Benhadad, de koning, hem. Benhadad de tweede, die lang leefde en ook een lange periode regeerde, maar nu ziek is. En deze Benhadad de tweede die stuurt zijn hoveling, een vertrouweling, Hazael, om aan Elisa te vragen of hij ook zal genezen. Blijkbaar is de ziekte van Benhadad ernstig geweest en vreest hij te sterven. Want hij vraagt eigenlijk aan Elisa, zal ik nog genezen of zal ik sterven? Je kunt ook merken aan de overdaad van geschenken die hij meegeeft aan Hazael, althans de opdracht die Hazael daarvoor uitvoert en die veelheid die dan ook over 40 kamelen wordt verspreid om dat nog groter te laten lijken. Je kunt merken dat het hem menens is, dat het alles op alles is. En dat Benhadad ook in de manier waarop hij zich laat vertegenwoordigen door Hazael zich nederig opstelt als een leerling, want hij laat zich noemen uw zoon Benhadad, alsof hij een leerling van de profeet wil zijn, om aan te geven dat hij Elisa ook als profeet erkent. Want hij vraagt ook, vraag de Heere door hem. Een heiden dus, die naar de Heere vraagt. Die voorbij gaat aan zijn eigen afgod Rimmon en aan andere helpers die hij ook had kunnen vragen of misschien ook al wel gevraagd heeft. En dat is in het Bijbelboek een contrast met die koning van Israël, Ahazia, die ook ziek was. En die ook dezelfde vraag stelde en een bode erop uitstuurde. De vraag: zal ik genezen? 2 Koningen 1. Maar hij zond geen bode naar de man Gods in die dagen. Dat was nog Elia. Maar naar de god van Ekron, Baal-Zebub. Waar we de naam Beelzebul of Beelzebub van afgeleid is. En Elia die bode tegenhoudt en gaat vragen: is er dan geen god in Israël? Alsof hier maar heel sober even dat naast elkaar wordt gezet. Moet dan een heiden nog gaan getuigen aan Israël dat de levende God de God van Israël is? Laten we hier dan als eerste maar stilstaan om de eerste 3 toepassingen mee te nemen. Als we letten op Ben-Hadad, allereerst dat wij dus ook lang kunnen leven als Ben-Hadad de tweede. En lang kunnen regeren. Of in ieder geval de dingen in ons leven kunnen regelen. De dingen kunnen inrichten, de dingen kunnen plannen. Wij kunnen dingen uitvoeren. En misschien ons hele leven wel laten slagen. En toch kan ziekte ons allemaal treffen. Daar kan geen 40 kamelen goederen, geen schat, geen roem, geen macht voorkomen. Ziekte niet en de dood niet. Zoals die rijke uit de gelijkenis van Lucas 12, die tegen zichzelf zegt: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Als tweede dus ook dat als wij nou net als Ben-Hadad alleen maar om genezing en gezondheid verlegen zitten en daar misschien ook veel om bidden en hopen en vertrouwen en geloven en teksten zoeken of teksten krijgen, boden naar een man God sturen, maar dat als wij alleen voor dit leven op Christus, op de Bijbel, op het geloof, op zus of zo hopen, dat wij de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Want lichamelijke ziekte en de lichamelijke dood wijzen ons terug naar de oorzaak daarvan. De zonde, de breuk met God. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Daar komt het vandaan. Wij kunnen dus aan alle afgoden voorbij lopen en de ware God dienen. Hem aanroepen in al onze tijdelijke noden. Maar dan nog zijn we dwaas. Als we hem alleen voor het rekken van ons leven nodig hebben. Maar niet voor het redden van onze ziel. En wat zal iemand geven voor zijn ziel? 40 kamelen? Alles? Psalm 49 zegt: zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het is een spiegel, Ben-Hadad. En is het als derde dan ook niet ondertussen beschamend dat een heiden dus nog eerder vraagt naar de levende God dan Israël in die dagen? Wat beschamend als een ongelovige collega tegen je zegt: moest je niet eerst nog even bidden? Als kinderen je er thuis aan herinneren dat je vergeten bent om uit de Bijbel te lezen. Als mensen van buiten de kerk met het evangelie in aanraking komen en in trouw en liefde voor de Here hun hele leven, waar ze maar zich kunnen laven aan het evangelie, daar zijn ze. En daarmee een spiegel zijn voor de lauwheid en de slapheid van anderen, van jezelf. Is er dan geen God in ons leven, in de gemeente, in de erediensten. Moesten wij niet met meer verlangen, met meer vreugde, met meer gebed, de levende God voor onze ziel en ons lichaam, voor ons voor de tijd en voor de eeuwigheid aanroepen, met ons hele hart, met ons hele ziel en met al onze krachten. En laten we daarom verder gaan, want er zit bij al dit beschamende toch nog iets hoopvols. Dat de God van Israël dus niet aan die landsgrenzen gebonden is. En dat belooft wat. En wonderlijk is ook het woord en de weg die de Heer in dit gedeelte gaat. Zeker hier. Want Hazael komt en brengt die vraag namens Benadad over. En dan antwoordt Elisa, maar dat is een antwoord wat best wel wat vragen op kan roepen. Want eigenlijk vanuit de grondtekst al, vanuit het Hebreeuws, waarvan de vertaling niet zo gemakkelijk is. Onze Statenvertaling vertaalt: u zult ganselijk niet genezen, want de Heere heeft mij getoond dat hij de dood sterven zou. Het eerste zal dan voor Benadad bestemd zijn: u zult genezen, u zult niet genezen. En het tweede voor Hazael als toelichting: de Heere heeft mij getoond dat hij de dood zal sterven. Maar wie een Bijbel met kanttekeningen bij zich heeft, die kan daarin zien dat een andere vertaling ook mogelijk is. Met dan als strekking: u zult zeker kunnen genezen, maar. Want je kunt het vanuit de grondtaal ook positief vertalen. U zult zeker genezen. U zou zeker kunnen genezen, maar. Dan zegt het woord van de Heere dus tegen Benadad dat hij kon genezen van zijn lichamelijke kwaal, maar dat hij niet zal genezen omdat er een andere doodsoorzaak komt. En ik zeg het maar in alle eerlijkheid, maar de Joodse schriftgeleerden kwamen er al niet uit. In de vroege kerk kwamen ze er eigenlijk niet goed uit. En ook vandaag is dat taalkundig nog niet zo makkelijk op te lossen. En toch is de zeggingskracht duidelijk. Of de boodschap nu direct gaat naar Benadad dat hij wel zou kunnen genezen of dat hij zeker niet zal genezen. Benadad zal sterven. Zo hoort Hazael het al. In zijn oren klinkt die boodschap. En dat heeft vooral Hazael wat te zeggen. Want met dat Elisa dit uitspreekt, blijft hij Hazael strak aankijken. Alsof hij door Hazael heen kijkt. En hij zegt: de Heere heeft mij getoond. Dat wil zeggen, hij heeft dat gezien in een gezicht. Hij heeft gezien en voorziet dat Hazael de koning zal doden. Als een bedrieger een moordenaar worden. En die ongemakkelijke, die zwijgende blik voor Hazael. Die ogen van Elisa die maar geen andere kant op willen gaan dan alleen maar Hazael aankijken. Dat is voor Hazael natuurlijk beangstigend geweest. Heeft hij mij door? Zal mijn plan aan het licht gebracht worden? Maar daar is Elisa niet mee bezig. Want Elisa ziet verder. En met die strakke blik die hij op Hazael richt, breekt hij plotseling in tranen uit. Aangegrepen door wat hij in de geest ziet. En wat hij al gezien heeft, maar weer voor de geest krijgt. En hij zegt: omdat ik gezien heb wat dat betekent. Niet voor Benadad, maar voor het volk Israël. Als u, Hazael, de burchten zult verwoesten, jonge mensen in de kracht van hun leven zult doden, jonge kinderen zult verpletteren, zwangere vrouwen opensnijden, gruwelen van de oorlog, wreedheden tegenover weerlozen, als het recht van de sterkste geldt. En wie denkt bij deze weerzinwekkende beelden niet ook aan de gruwelen die zich 7 oktober in Israël hebben afgespeeld? Als je let op de houding van Hazael, die dan ook nog zichzelf eerst maar even een hond noemt, eigenlijk schijnheilig zichzelf geveinsd klein maken, die helemaal geen kracht heeft. Ik zou dat natuurlijk helemaal niet kunnen. Maar is geveinsde ootmoed. Want het blijkt dat hij dit kwaad van die wreedheden als iets groots ziet. Wie ben ik dat ik deze grote zaak, en daarmee bedoelt hij al die gruwelijkheden, zal mogen doen? Hij heeft er niets op tegen. Het lijkt hem wel wat. Hij verheerlijkt dat geweld en die wreedheid als een grote zaak, waarvan hij zichzelf, nou ja, voor de vorm dan, als haast onwaardig om zoiets moois te doen, ziet. En dan zegt Elisa: de Heer heeft mij getoond dat u koning zult zijn over Syrië. Alsof Elisa daaraan voorbij gaat, wat Hazael zegt. Het gaat hem alleen om Israël. Zo gaat Hazael terug en antwoordt op de uitdrukkelijke vraag van zijn koning met dat deel wat hem uitkomt en tot list kan dienen. En de rest houdt hij gewoon achter. De huichelaar wordt een bedrieger van zijn koning. En de bedrieger wordt de moordenaar. Want de volgende dag doopt hij een deken in water en legt die over het gezicht van, die zwakke koning, zodat hij smoort en stikt. Listig. Slim. Want zo'n natte doek hoorde op een kamer van een zieke. Ter verkoeling als je koorts hebt. Fijn om even wat verlichting te hebben en verkoeling te hebben. En met dat hij het zo doet, is er geen geluid hoorbaar. Zijn er geen wonden zichtbaar. Er blijven geen sporen achter. De koning lijkt in zijn slaap gestorven te zijn. Het kost weinig moeite om die zwakke koning even met de hand vast te houden. Die zich niet meer kan verweren, zo verzwakt is hij. En Hazael laat geen enkele verdenking op zich en kan zonder problemen de troon overnemen. Als de vertrouweling van de koning, degene die het dichtste bij hem stond en op de belangrijkste missie werd gestuurd, hij is dan de aangewezen persoon. Zijn tijdgenoten hebben dat trouwens doorgehad, wat zijn afkomst is, want hij wordt de zoon van niemand genoemd. Ze weten dat hij de troon niet heeft geërfd. En Hazael weet dat blijkbaar, want hij poetst dat zelf wel even weg door de zoon die hij krijgt te noemen Ben-Hadad, de derde. Alsof hij zo in die lijn verder kon gaan. Leugen wint ten lange leste, denkt Hazael. Laten we dan de tweede lijn van toepassing meenemen uit dit rauwe gedeelte, als we op Hazael letten. En daarin zie je eigenlijk getekend hoe diep een mens kan zinken. Hazael, huichelaar, bedrieger, moordenaar. Zonde woekert zo vaak door van het een in het ander. Want de zonde zegt nooit dat het genoeg is, maar is de bloedzuiger die zegt: geef, geef, het is nooit genoeg. Een plaatje dus in Hazael van hoe diep een mens kan zinken. Maar dat is niet alles. Een plaatje van hoe diep een mens kan zinken om daarmee te laten zien hoe diep wij allen gevallen zijn. En laat dat vanavond voor ons persoonlijk worden. Want je kunt naar Hazael kijken en denken: nou, die heeft het dan wel erg bond gemaakt. Die heeft het in ieder geval erger gedaan dan anderen. Want je kan het ook wel even vergelijken tussen Hazael en Ben-Hadad, allebei heidenen. Maar Ben-Hadad die vraagt tenminste nog naar de God van Israël en heeft nog ontzag voor de man Gods. Hazael heeft zelfs geen ontzag. Ja, eventjes. Als hij haast tegen de lamp denkt te lopen en denkt: Elisa heeft me door. Toen werd het hem even bang. Maar zodra hij merkt dat Elisa hem wel doorziet, maar hem niet zal tegenhouden, gaat hij toch zijn gang. Zoals die andere huichelaar, die een bedrieger werd en een moordenaar, die ook doorzien werd. En zijn hand samen met die van de meester in die schotel doopte. Die ging de nacht in. Om in de uren en de macht der duisternis zijn meester weer te zien. Vriend, verraad gij mij met een kus? En zoals Hazael het kwaad doet volgen over Israël, doet Judas de deur naar de helse pijn en aanvechting open voor Jezus. Bent u, ben jij, ben ik Hazael? Zo erg toch niet? U heeft, je hebt gelijk. Voor de helft. Want het zal voor de meesten van ons gelden dat het zo erg niet is. Dat wij zo ver niet komen als Hazael in die wreedheid. En dat als je van Hazael naar Judas denkt, dat ook van niemand van ons zal gelden dat wij de mogelijkheid hebben om de Heer Jezus met een kus te verraden. Maar het is maar voor de helft. Want wie zit niet onder de prediking en merkt als Hazael en als Judas dat de blik van de man Gods, dat de blik van Gods zoon dwars door je heen gaat. En hij weet alles. En je gaat onveranderd de kerk uit. Wie komt niet dichtbij? Zoals Judas aan de avondmaalstafel. Waar hij zichzelf toont. En laat zien hoe hij zich wil wegschenken aan verloren zondaren. En je komt dichtbij in de bank. In de avondmaalsdienst. Of zelfs aan de tafel. Maar je hebt geen deel aan hem. Schijn. Huichelarij. En huichelarij wordt bedrog. Waarom probeer je de Heilige Geest te bedriegen? Omdat je met je zonde nooit voor de dag kwam en het bloed van het lam onrein acht. De huichelaar wordt een bedrieger. En de bedrieger wordt een moordenaar. Want allen zullen hem zien. Ook die hem doorstoken hebben. Je mag dan niet dezelfde uitlopers en wrange vruchten hebben, dezelfde vertonen als Hazael en Judas. De wortel is in uw en mijn hart hetzelfde. En dit is het. Als God ons aan onszelf zou overlaten en zijn weerhoudende hand van deze aarde zou terugtrekken en alle breidels zou loslaten, zouden wij allen uitleven wat in ons hart zit. En dat is hetzelfde als Hazael en Kain en Adam. Dan zouden we allen zien wat erin zit. Dan zouden wij moeten erkennen dat onze tong inderdaad, zoals Jacobus zegt, onze tong een vuur is dat aangestoken wordt in de hel. Dan zouden wij zien, om het maar met het beeld van Paulus te zeggen, dat onze leden wapens van ongerechtigheid zijn. Dan zouden we zien wat het is geestelijk dood te zijn, doende de wil des vleeses en der gedachten. Want het is wat het dan ook is. Om allen kinderen des torens te zijn. En nou heb ik een vraag voor u en voor jou. En voor mij ook. Want waar struikelen wij het meeste over vanavond? Over de wreedheden van Hazael? Waar je misschien zomaar de beelden van recent erbij krijgt. Waar je voelt dat je mager van omdraait. En die beelden die je niet wil zien. Maar waarom kunnen wij zo diep geraakt worden, emotioneel geraakt worden, Buiten en binnen de kerk, over armoede, over uitbuiting, over vooroordeel, over abortus, over allerlei vormen van onrecht. En zo weinig, tot soms geen verontwaardiging. En verdriet. En berouw. Wanneer God niet geëerd wordt en gehoorzaamd in andermans en in mijn eigen leven. Gekrenkt wordt. Zonde vanuit de wortel van ons hart. Veel of weinig zichtbaar van die wrange vruchten. Maar zonde in de ogen van God zo onbestaanbaar. Dat wij onszelf, gebruik daar vanavond de spiegel van Hazael voor, als onbestaanbare mensen op de knieën voor God moeten komen. En wie weet dat vanavond? Diegenen die vanavond moeten erkennen dat ze van nature geen spat anders zijn dan Hazael, dan Judas. Die zijn meester liet vallen. Verloochende. Onder eedzwering en zelfvervloeking. Van hem niet wilde weten. Ik ken de mens niet. Die ook doordringend aangekeken werd, dwars door zijn hart. En in zijn oren door hanengekraai geveld werd. Waar tranen de dood van zijn meester nooit meer konden goedmaken. En die hem zelf zouden smoren. Als niet de stem van zijn meester na 3 dagen in zijn oren klonk. Zijn blik hem aanzag en doorgrondde. Die even daarna opnieuw hem zocht. Waar hij zijn hart en wandel mocht openleggen. En schuchter mocht zeggen, gij weet het, Heere. Dat Jezus je aankijkt tot schamens toe. Het is lijdenstijd. Tijd om als Hazael en Judas niet in de nacht te verdwijnen. Maar in het licht van het evangelie, met de duisternis van je hart, met de bron van al die vuile wanbedrijven voor de dag te komen. Om te belijden dat je van dezelfde lap gescheurd bent. En geen druppel beter. Om met David als huichelaar, bedrieger, moordenaar, voor de dag te komen. En te smeken, gena, o God, gena. Want die genade is er. Bij een bewolkte hemel blijkt er ook in dit gedeelte licht te branden. En daarvoor moeten we naar de derde lijn van toepassingen. En datgene wat wel de kern van dit gedeelte is, als we op Elisa letten, in 2 opzichten. Want ook hij is van nature niet anders dan Hazael of jou. Zijn levensgang wordt in het midden van het koningenboek gezet, niet om een mens in het centrum te zetten, maar om te laten zien wat genade in het leven vermag. En dat blijkt allereerst uit het feit dat hij gehoorzaamt aan de weg die de Heer hem wijst. Dat het gezicht dat de Heere hem toont en het woord dat hij te spreken heeft, ook doorgegeven wordt. Al moet hij naar een van de vijanden van Israël en zelfs moet hij diegene in de ogen kijken, Hazael, die zijn volk zoveel kwaad zal doen. En hij ziet het als hij Hazael ontmoet in de geest, al die gruwelen. Maar hij doet het. En hij zal Hazael aanstellen als koning naar het woord van de Heere. Naar de opdracht die de Heere gegeven heeft. Hij buigt dus onder de raad van God. De weg van God. En ook onder de oordelen van God. Hij vraagt niet of een ander het wil doen. Als het hem tot tranen toe ontroert. Hij doet niet af van de boodschap die hij brengen moet. Al snijdt het hem zelf door de ziel. Maar hij belijdt in zijn dienstwerk dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Dat hij degene is die deze verhoogt, terwijl hij de ander vernedert. Die de macht heeft over alle koningen der aarde. En dat het hele wereldbestuur in zijn hand ligt. Hij buigt dus en voor de oordelen van God, die Israël verdiend heeft. En hij buigt voor Gods soevereine, onbegrijpelijke weg, die hem tegen zijn eigen hart ingaat. En kijk, daar is genade voor nodig. Ambtelijk, zoals dat voor Elisa geldt. Maar ook in je persoonlijke leven. Als de Heer door diepe wegen gaat. Of zoals Psalm 77 zegt. Als de weg van God door de zee gaat. Waar je verdrinken zou, waar je omkomen zou. En zijn voetstappen worden niet bekend. Je kunt hem niet voorrekenen, je kunt hem niet narekenen. Je begrijpt er niets van. Als de Heer in je persoonlijke leven een doorn in het vlees kan geven. En ook nog een Satan die met vuisten slaat. Dan is toch het enige wat je hart voor opstand kan bewaren. En je kan genezen van opstand als je in de worsteling met de Heer het van zijn eigen woord, uit zijn eigen mond hoort. En je daar je op neer mag leggen. Als hij het zegt, mijn genade is u genoeg. Daar wordt de ziel als een gespeend kind. Psalm 131. Zo'n kind dat niet meer te drinken krijgt wat hij wil. Die het niet begrijpt. En zich huilend tegen zijn moeder legt. Totdat hij stil is. En zich met wat hij niet begrijpt verenigt. Genade maakt gewillig. Maakt zacht. En de geest leert het dan te bidden. Tegen vlees en bloed in. Uw wil geschieden. Al is dat met betraande ogen. En dat is de laatste en de voornaamste toepassing vanavond. Als we de tranen van Elisa nog beter zien. Zo staat het er. En de man Gods weende. Als hij al dat kwaad ziet. En de man die al dat kwaad zal doen, voor hem staat. Nee, Elisa ontkent niet dat Israël dit alles heeft verdiend. Hij is een van degenen die de boodschap van het oordeel heeft gebracht. Die in het naam van de Heer ook het oordeel heeft uitgesproken, ook toen hij de jongens moest vervloeken. Die hem als dienaar van de Heer bespotte en daarmee God krenkte. Toen die berinnen kwamen en er velen verminkt of gedood werden. Elisa staat, en dat is door genade, aan de kant van Gods recht. Aan Gods kant, ook als het oordeel door zijn eigen volk gaat. Maar het laat hem niet onbewogen. En daarin staat hij ook helemaal aan de kant van het volk. Dat volk dat hem op het hart gebonden is. Zoals Jeremia ook, net als Elisa hier, getekend wordt. Als een ambtsdrager van tranen. Die het zegt in Jeremia 1. Och dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springaden van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagene van de dochter mijns volks. Tranen van ontzetting. Tranen van liefde voor het volk. En daarin staat Elisa ook aan de kant van God in de tranen over het volk. In tranen van liefde. En ook dat kun je in het hoofdstuk merken als vers 19 zegt, dan over Juda. Doch de Heere wilde Juda niet verderven omwille van David. En omwille van David blijft er een lamp schijnen onder een bewolkte hemel. Ja, zelfs in een diep duistere nacht komt het licht van de Heere. Want kijk dan verder. Want met Benadad en Hazael en ook met Elisa en ook met onszelf komen wij vanavond geen steek verder. Maar Elisa staat hier om iets van het beeld van Christus te vertonen. Die ook helemaal aan de kant van God in het oordeel stond. En ook weende. Ja, toen hij oog in oog kwam, ook met de dood zoals in deze geschiedenis. Bij het graf van Lazarus. Toen het ook langs onbegrepen wegen ging voor die familie. En Christus alleen maar op Gods tijd daar wilde zijn. Maar waar hij niet minder bitterheid van onze vorige toepassingen zag dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Maar vooral bij die andere tranen. Als hij net als Elisa aan het einde van zijn diensttijd komt en hij zijn laatste reis maakt van Bethanië naar Jeruzalem. Als hij op een ezelsveulen de Olijfberg afkomt en de mensen juichen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar zijn hart breekt, zijn oog breekt in tranen uit van ontzetting over de stad Jeruzalem, van liefde voor verlorenen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en van alle kanten zullen benauwen en zullen u tot de grond toe neerwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Het gaat hem zo aan het hart. Als ondanks de waarschuwingen en het aanbod van zijn genade, mensen zoals jij en ik, als zondaren, onder het geklank van het evangelie, toch op weg naar het verderf gaan en blijven en niet willen wijken, als je het merkt dat zijn oog op je gericht is en hij dwars door je heen ziet, maar hij moet zeggen wat hij vlak daarvoor zegt: maar gij hebt niet gewild. Nee, hij vindt er geen vreugde in. Hij kan er niet verheugd over zijn, over zondaren die in het heden van de genade zich aan de genade niets gelegen laten liggen. Hij vindt lust, hij vindt vreugde daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Onder die tranen gaat hij zijn dood tegemoet, terwijl het volk roept: Hosanna! Gezegend, weet hij wat het betekent, vervloekt, kruisigt hem. Weende hij niet over zichzelf, niet over de smorende deken van Gods oordeel, die in ons hoofdstuk nog dreigt, maar voor hem de zon aan de hemel verduistert, de hemel sluit en de hel opent. Hij weent om jou en mij en u nog te dienen met zijn vrede. Wie knielt vanavond voor hem neer? Bij hem is plaats. Hij heeft het bewezen. Toen ook hij de grens van Israël uitging en in hetzelfde gebied kwam. En die vrouw, die zichzelf ook met een hond vergeleek, bedelde om een kruimeltje genade. En ging ze weg in honger, of kreeg ze meer dan ze kon verwachten als die Tsunamitische vrouw? Alles, ja, meer dan genoeg. Er zijn tranen, er is plaats voor tranen, ook tranen die als Elia achter Christus aangeweend zijn, tranen tot God. Voor degenen die iets van deze tranen kennen, om je kinderen, je kleinkinderen, je man, je vrouw, die collega die je op je hart gebonden kreeg, maar die nog buiten Gods genade leeft. Er is plaats voor die tranen bij deze Christus, die ze in zijn fles vergadert. Er is plaats bij deze Christus, voor de tranen van Elisa, tranen over een kerk in verval, een kerk waarin gepleisterd wordt met loze kalk, mooie woorden, maar waar niet in de bressen gestaan wordt, een kerk die verscheurd wordt en tot gruis wordt, niet door God, maar door onze zonde. Want wie Gods kerk lief krijgt, die raakt het wel eens met Gods oordelen. Maar die kan er niet kil onder blijven. Kom dan in gebed schuilen bij deze Christus. Voor je gezin. Voor die ander. Die je met je meedraagt in het gebed. Voor de gemeente die ons lief is. Waar je mensen minder ziet komen. En die je aan de troon van de genade onder tranen mag opdragen. Voor de kerken die ons lief zijn. Die al verder afglijden. Al moet het met Elisa door de oordelen heen. Een gebed. Of God die lamp uit dit hoofdstuk. Kandelaar uit Openbaring 2 en 3 niet wil wegnemen. Elisa heeft geen antwoorden. Hij kan onder Gods woord niet uit. En hij kan onder Gods liefde niet uit. En daar is Christus het antwoord. Die de tranen geteld heeft. In zijn fles bewaard. Onze persoonlijke tranen. Ambtelijke tranen. Kerkelijke tranen. Daarom staat Christus daar, niet in het midden van het boek Koningen, maar in het midden van heuvel Golgotha, in de breuk van zijn volk, aan de kant van Gods recht, in liefde voor zijn volk. En is dat laatste Bijbelboek, wat vol is van de oordelen van de Koning der Koningen, daar staat Christus als de bruidegom. Gereed. Onder een opgeklaarde hemel ziet Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, waar geen breuk en geen scheur in zit, neerdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood, het loon van de zonde, zal er niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Als hij die met tranen zaait, komt op de wolken en zijn kerk met gejuich thuis haalt. Amen.